Eens even kijken, Niels. Wat gaan we allemaal doen deze podcast? Die we uiteraard weer op het Damrak opnemen. En wij heten ook Kim Bergsma welkom. Zij is de nieuwe regisseur. Dat is een officiële term. Zij is de nieuwe regisseur van deze podcast. Er gaat allemaal leuke geluiden in invoegen en wat dan ook. Maakt er echt wat moois van. Veel succes, Kim. En dankjewel dat je dit allemaal doet. Uiteraard, we hebben het over de woekerpolissen en de verzekeraars. We hebben het over ASMI. Die kwamen zomaar met een update deze week. We hadden ook nog Renewi. Dat knalde omhoog op een overname. Bot. Niet alles ging gelukkig omlaag deze week. We hebben natuurlijk de versnelde ronde. We hebben Amerikaanse Big Tech. Alle namen komen zo ongeveer nog even kort langs. Valt veel over te vertellen. Uiteraard hebben we de luistervragen. En Wouter Slot van Tostam schuift nog even aan met een grafiek die wij nu nog niet weten. Niels, je mag beginnen met een disclaimer.
Ja, ik heb een klein nieuwtje. Ik heb vanochtend aandelen NN bijgekocht. Ja, op een iets lager niveau dan het afgelopen vrijdag stond.
Ik ben verder maar even stil. Dat bent u waarschijnlijk ook als u zit te luisteren naar deze IX Beleggers podcast. Ja, we vallen weer eens met de deur in huis. Niels Koerts, u hoort hem al even, de aandelenanalist van IX. Aandelenanalist ook van NN, ASR en Aegon. Je zit er zelf ook, ordinair gezegd, tot je nek in.
Nou ja, we moeten niet overdrijven.
Het zijn wel overwogen,
zeker, absoluut. Maar dat is iets anders dan dat je tot je nek in zit. Maar het zijn mijn grotere posities, dat klopt.
Dat is duidelijk. Mijn naam is Arend Jacomp. Ik ben marktcommentator van IX.nl. En dit is de IX Beleggers podcast van 29 september 2023. Oh jee, ik ben vergeten naar de AX te kijken. Heb jij gekeken wat die staat?
We gingen wel omhoog, procent of
0,7. Ja, voor beurs zag het er wel aardig uit. En de rentes, wat doen die?
Vandaag, de afgelopen dagen de hele tijd omhoog natuurlijk.
Ja, dat was echt niet normaal. Dat heb ik nog nooit gezien. We gaan parabolisch. Daar gaan we het ook over hebben. Rentes, brede markt, verzekeraars, Amerikaanse tech. Gisteravond waren er ook weer wat akkefietjes. Inflatiecijfers. De AX die heel op een vervelende manier aan het dalen is. Nog niet eens min 10% vanaf de top. Na de afgelopen twee dagen eigenlijk een heel klein beetje miserig herstel. Ja, het zijn me de beurstijden wel, Niels.
Ja, het is niet saai.
Mijn hemel.
Het enige jammer is dat we wat armer worden. Maar...
Dat is inderdaad. Ik zit zelf in ASR. Ik heb natuurlijk van de week ook voor mijn billen gehad. Net als heel veel van onze luisteraars, dat weten we. We hebben het veel gehad over verzekeraars. In de afgelopen maanden natuurlijk in deze podcast zei het al even. Jij zit er zelf ook dik in. Veel van onze luisteraars. En niet al onze luisteraars, lezers waren daar even amused mee deze week. We hebben veel over ons heen gehad.
Ja, ik heb wel wat mailtjes binnen gehad. Maar kijk, als je natuurlijk kijkt op het aantal luisteraars die we hebben. Dat zijn er 18.000, 19.000. Ja, dan valt het eigenlijk nog wel mee. Maar ja, ik heb een aardige storm berichten binnen gehad.
Ja, het is de aard van het vak. Waarom dat zo is, daar gaan we het zo een beetje ook over hebben. Maar we gaan het natuurlijk vooral hebben over wat moet je nu als je ASR en tussen haakjes zet ik daar Aegon bij. Want Aegon ging natuurlijk ook van de week mee in de daling. En terwijl ze helemaal geen exposure hadden. Dat was volgens mij ook de enige regel in hun persbericht dat zij hebben uitgegeven. Nee, wij hebben geen exposure meer. Toch gaan ze mee omlaag. Dat is eigenlijk om een heel eenvoudige reden. Ze hebben 30% van ASR in handen. Ja. Een positie waar ze van af willen. Maar ja, als je daar van af wil en het aandeel gaat kwakkelen, dan ben je daar niet blij mee. En vandaar dat Aegon ook mee ging.
Nee, het is inderdaad gewoon een asset nu van Aegon. Zijn die aandelen ASR. En als die in dalen waarde is, dalen, dan is het ook logisch dat Aegon er ook in meegaat.
Maar hoe het verder moet met NN, ASR, of je er nu in zit, of je het moet kopen, verkopen, daar gaan we het zo meteen over hebben. Want we hebben inmiddels, en dat was het grote probleem deze week, het was een volstrekt onverwachte uitspraak van de rechter in de al meer dan 20 jaar slepende woekerpolisaffaire. Die woekerpolissen zijn overigens intussen al 30 jaar oud. Waar hebben we het eigenlijk nog over, anno 2023?
Toen het begon was ik nog niet eens geboren, dat idee al. Hè?
En ja, inmiddels zijn heel veel van die polishouders die zijn ook overleden. Dit is echt een zaak die al 20 jaar sleept. Dit heeft niemand zien aankomen. Wij hebben het niet zien aankomen. De bank hebben het niet zien aankomen. U hebt het ook niet aanzien komen als luisteraar.
En zelf ook niet. Hun IR-afdeling was half bezet.
Wat toen het?
Ja, dus ze waren ook even een tijdje niet bereikbaar. Ik had zelf niet al dat ik die avond ging bellen, want ik had een masterclass dat ik gaf voor links over holdings. Ja, dat was totaal niet een hot topic op dat moment. Maar ik was klaar en ik keek even naar het nieuws en toen zag ik die uitspraak en toen dacht ik, Dat gaat wel, dat valt echt behoorlijk tegen. Dus vooral voor de mensen die woekerpolen zelf hebben. Maar
maar we hebben even heel duidelijk vooraf. Wij bekijken dit natuurlijk, deze zaak natuurlijk echt vanuit beleggersoogpunt van de aandelen van onze verzekeraars wel of niet hebben. Nou, dat spreekt allemaal voor zich. En ja, natuurlijk de polishouders, die kunnen we natuurlijk alleen maar feliciteren met deze, met de uitspraak van de rechter.
Zeker.
Maar dat is nou eenmaal niet waarvoor wij hier deze podcast maken. Die kunnen elders terecht. Wij kijken naar de aandelen. Ik vind het eigenlijk nog het meest typerend is dat ASR, die natuurlijk ook midscheeps geraakt zijn, dat die pas vandaag eigenlijk met een reactie komen. Eerder gaven ze aan van ja, we zijn in beraad. En vandaag is er dan eindelijk een persbericht. En behalve dan dat ze in cassatie gaan bij de Hoge Raad, net als NN tegen deze uitspraak. En dat er wellicht een grotere voorziening genomen moet worden. Meer stond er niet in.
Nee, maar het klopt sowieso dat de verzekeraars officieel niet heel veel zeggen over dit dossier.
Maar goed, we zijn nog steeds bezig met het intro. Daar gaan we het allemaal over hebben. Maar we moeten het natuurlijk ook nog over de brede markt hebben. En de brede markt, ik denk dat er op dit moment is er eigenlijk maar één thema. En dat is aandelen versus rente. Zie jij dat ook zo?
Klopt, als je die rente zo fors ziet stijgen. Ik geloof de Amerikaanse 10-jaarsrente op het hoogste niveau sinds 2007. En
dat is een generatie gewoon.
Dat klopt. En wat natuurlijk daar een rol speelt, is natuurlijk hoe hoger die rente, hoe minder waard die winsten die verder in de toekomst liggen. He, want als jij 4% op je spaarrekening kan krijgen of 4,5% met een obligatie, dan wil je ook minder lang wachten op die winsten van groeibedrijven bijvoorbeeld die in de toekomst liggen. En dus ook hoe lager de waardering van aandelen. En dat zie je ook wel terug.
En er zit natuurlijk ook nog een risicofactor aan. Die 4,5% die jij noemt. In Nederland is dat nu 3,3 intussen al. De 10-jaarsrente van ons staat op 3,3. Dat is natuurlijk risicovrij. En winsten van zeker groeibedrijven, zeker van toekomstige winsten van groeibedrijven, cyclische aandelen, en dan met name de hypercyclicals, die zijn natuurlijk volstrekt onzeker, hoog risico. Dus, ja,
en daarom eis je natuurlijk ook altijd een hoger rendement bij die beleggingen, omdat daar meer risico in zit. En als je dus een hoger rendement eist op die beleggingen, wat wil je dan bereid te betalen? Een lagere prijs. Dus vandaar ook die lagere waarderingen.
Ja, dus als je in aandelen zit, zoals wij ook, just die takeaway, wekelijks terugkerend thema, de lollige pianomuziek, je kan er weer onder.
Het was niet best, hè, deze week.
Nee, maar zolang als die rentes stijgen, dan weet ik eigenlijk al hoe just die takeaway erbij staat. En dat geldt ook voor aandelen als Ebusco, CM.com, noemt u ze allemaal maar op, die gevoelige groeiaandelen, ook cyclicals. Ja, die zijn gewoon de sjaak in deze markt. Het staat los van hun fundamentals. Het gaat gewoon puur om die rente en die toekomstige winsten. En daar worden ze nu gewoon keihard op afgerekend. Kunnen ze nog zo goed presteren en cijfers geven. Die waardering gaat gewoon omlaag.
Ja, maar uiteindelijk is natuurlijk wel we verwachten nog wel bij een Just Eat dat het er uiteindelijk uitkomt. Alleen met zo'n stijgende rente.
Ja, markten draaien op een gegeven moment altijd.
Dat is dus het ding. Dus dan is het gewoon eventjes even afwachten.
Even kan soms heel lang zijn.
Dat kan lang
duren.
Maar ja, dat weet je. Als je als belegger, als jij niet verder kijkt dan een jaar, dan heb je hier ook niet heel veel te zoeken, met alle respect.
Er is niemand, denk ik, in deze sector die je zal aanraden om een hooguit een jaar te beleggen. Dan raadt iedereen je een spaarrekening aan.
Nee, dat klopt. Kan er niks anders van maken. Dus we kijken gelukkig even wat verder. Dus,
okay.
En is jou verder wat opgevallen qua markt, brede markt?
Ja, we hebben natuurlijk vandaag een inflatiecijfer hier in Nederland.
We hadden bijna de inflatie.
Ja, 0,2% year on year. Ja, natuurlijk. Het was natuurlijk vorig jaar rond deze tijd was het natuurlijk ook vloog het volledig door het dak. Dus wat dat betreft is het niet zo heel gek. Maar bijvoorbeeld onze buren, de Duitsers, die kwamen gisteren nog met een cijfer van 4,5 year on year. Dus daar zitten ze nog wel echt met de gebakken peren. Maar ja, in ieder geval, de trend in de inflatie is wel omlaag.
Ja, maar het geeft wel een vertekend beeld. Hè, want dat in Nederland dat inflatiecijfer
dat
is echt.
Dat zeg ik toch ook? Dat is van een jaar terug.
Ja, nee, ook. Ja, maar ook omdat dus die energieprijzen zo fors zijn gedaald. Onderliggend, die kerninflatie, waar ik toch wat meer naar kijk, omdat dat wat meer zegt over hoe structureel die inflatie is. Ja, dat is nog wel hoog. Mede door de enorme loonsverhogingen die zijn doorgevoerd.
Ik doe dat nooit. Ik kijk niet naar de kern. Ik kijk gewoon maar naar het ene cijfer waar de markt op reageert en verder oogklep op.
Maar jij weet ook dat kerninflatiecijfer, de Fed en ook de ECB, dat ze daar meer naar kijken. Omdat dat gewoon, dat zegt gewoon in feite inderdaad hoe structureel die inflatie is.
Waar de Fed vooral naar schijnt te kijken, tenminste dat denkt de hele markt, is de personal consumption expenditure. En die komt vanmiddag nog uit om 14:30. Dus dat zou nog wat beweging kunnen geven. In het weekend is er een Chinese inkoopmanagersindex. En maandag zijn ze er allemaal. En we willen natuurlijk allemaal wel even weten hoe de Chinese economie ervoor staat. Want die vastgoedcrisis daar... U hebt het gezien, de Evergrande topman is zelfs opgepakt. Die onder politietoezicht, wat het ook maar mogen zijn. En of dat aandeel is ook weer dicht, geloof ik. Het is de Chinese vastgoedcrisis. Weet je, Niels, de Wall of Worry. We hebben dit weekend hebben we ook nog het schuldenplafond in de VS. Het kan best zijn dat de VS maandag dicht is. Kijk daar niet raar van op. Inflatie, rente, economie is... dat gaan we maandag zien met de inkoopmanagers in die hoe de economie ervoor staat. De Wall of Worry is enorm. Maar de aandelen willen niet echt naar beneden.
Nee, niet
min
heel 10, hard.
Min 10 vind ik... Nee, dat is gewoon ruis.
Klopt. Dus in dat opzicht valt het eigenlijk nog wel mee. Alleen als je wel kijkt... Met name welke aandelen houden die beurzen nog hoog? Big tech, echt die grote bedrijven, energiebedrijven, Shell richting all-time high?
Nou, nee.
Nee, want wat was dat all-time high voor Shell?
Nee, de all-time high voor Shell is 38,95 of zo. Dat is uit 2000
of zo. Nee, toen was ik 6 jaar. Dus dan vergeef het me dat ik dat niet meer wist.
Nee, maar ze staan wel op het hoogste stand in 5 jaar. Dat inderdaad, dat soort aandelen houden de boel nog een weduwe en wezenfonds. Dat houdt de boel dan uiteindelijk wel weer een beetje droog.
Maar wat ik wilde zeggen is vooral die kleinere aandelen, die doen het echt slecht. Ik pak, het is bijna wekelijks hoor, ik pak weer die midcap erbij. -11% dit jaar. -11, hè?
Ja, ik weet het. Ja.
Dat is echt fors. Ja. Dus ik bedoel, jouw trekker, nou, gelukkig zal het niet je grootste positie zijn.
Nee, is echt voor de
maar
show.
Die staat dus echt fors onder water. Dus, en ik zelf ook beleg
nee,
ik
hoor,
meer.
Want ik zit er al heel lang in te beleggen.
Ja, dat is waar. Maar zelf beleg ik ook toch sinds dit jaar toch wat meer, ook in de wat meer kleinere bedrijven, ook in Nederland. Ook omdat die waarderingen echt veel aantrekkelijker zijn geworden in verhouding tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Maar ja, dan zie je dus dat op korte termijn dat toch de VS is doorgestegen en dus die kleine aandelen onder druk staan. Ja, dan heb je eventjes dat je wat achterblijft. Maar voor de lange termijn vind ik dat je in Nederland hele mooie kansen hebt op de beurs.
Ja. En om even dit brede rondje af te maken, af en toe komt het er ook nog uit. Dat was ook leuk vandaag. We werden ook nog gecomplimenteerd, dus dat we hier een paar maanden geleden over Renewi hadden. Oh. De Britse afvalbedrijf. Ja, zwaar ondergewaardeerd. Volgens mij heb jij de analyse toen gedaan. Zwaar ondergewaardeerd aandeel. En gisteren kwam het eruit.
Ja, ik vond het altijd wel interessant. Ik heb er zelf ook aangegeven, ik zit er niet in. Ook omdat onze grote aandeelhouder Value 8 daar een grote positie in is. Dus wil je daar niet...
Zal het ook wel feest geweest zijn gisteravond?
Ik denk het wel. Dus ik kreeg er ook een vraag over. Dus dat onderwerp.
Ja, we komen er nog even voor terug. Want dit gaat nog wel een staartje krijgen. Want er is weer een hedge fund bij betrokken.
Daarom.
En de Cayman-eilanden. Dus het wordt, nog sap.
De teaser die ik wil geven is dat ze niet de hoofdprijs bieden.
Nee. Oké, gaan we het nog over hebben. Over Renewi. Verder denk ik, de brede markt. Die fnuikende daling. Ik heb liever dat we gewoon die Wall of Worry is. Lekker inprijzen, dat ding in één keer. Dan gaan we maar -40, -50 van
nou,
apart.
Dan
hebben we het maar gehad.
Als ik gezien heb wat er met NN, dat de reacties zijn. Wat denk je als de brede markt zo hard omlaag gaat?
Ja. Dan krijgen we nog meer mailtjes.
Ja, nee, dan koop ik een kogelwereldvest, hoor.
zo ver zal het wel niet gaan. Maar nu serieus. Ik denk dat we maar...
Voordat we naar die...
ik moet nog rectificeren.
Dat bedoel ik.
Ja. Ik heb vorige week... even denken, welke aandacht was dat ook alweer? Just the Takeaway. Ja, daar is hij alweer. Ik had gezegd dat een collega van ons eruit was gegaan en dat we die gepest hadden.
Je had gezegd
ik had een verkeerde naam gegeven. Ja. En dat had ik noemde de naam van mijn collega Martin Krum.
Ja, en laat die nou net de analist zijn. Hè?
Ja, dus mijn excuses aan u en zeker ook aan Martin bij deze. Ik weet niet, dat is er gewoon uitgeflapt. Ja, als je wekelijks ziet 3 kwartier freestyle volpraat, dan roep je af en toe wel eens wat doms, hè?
Nou ja, dit was wel een beetje dom.
Mijn excuses.
Ja, maar je hoorde me toch ook al reageren van, hè? Ik kon me ook al niet voorstellen, maar goed.
Sorry, Martin.
We zijn nog allemaal met de firma, nog allemaal long in Just Eat Takeaway.
Oké, en ik ga er ook niet uit, want het scenario is niet veranderd.
Ja.
Het scenario, dat is een term die meer viel, ook tussen alle mails over de verzekeraars in. Is jullie scenario voor NN en ASR nu veranderd? Egon, later bij de beschouwing. Daar ben ik ook zeer nieuwsgierig naar, Niels. Want zoals gezegd, ik zit zelf in ASR en ik beslis pas wat ik met mijn aandelen doe als ik een nieuw scenario heb.
Ja.
Wat is we hoeven het niet helemaal over die uitspraak te hebben. Alles dat weet iedereen wel, maar het werd woensdagochtend en de koersen gingen open.
Ja,
laten we daar beginnen.
Kijk, ik denk dat vooral de grootste verrassing was dat De rechter heeft gezegd dat de vergoedingen ten aanzien van bijvoorbeeld die tussenpersonen, dat die ja, in zijn volledigheid dat het eigenlijk niet mocht. Daar komt het eigenlijk in feite op neer dat die niet, ja, in principe dat ze dat niet hadden mogen in rekening
ja, dat
nemen.
En gigantisch van gaan stijgen.
Ja,
want, mag ik dit uitleggen? Ik ben een juridische leek. Dit is ook geen juridische podcast. Maar ik denk op basis van de wet toen, in de jaren 90, provisies en overal gewoon al overal graaikosten. Want dat waren het gewoon. Dat mocht toen nog gewoon van de wet. Of dat nou, dat, ja, dat vinden we nu. Dat is inmiddels allemaal hersteld. En dat vinden we nu allemaal hartstikke fout. En het was het ook. Maar toen was het wettelijk toegestaan. En zegt NN, daar worden wij nu op afgerekend. Als ik het even heel populair vertaal.
Nee, dat klopt ook. Omdat in principe omdat het nu niet meer mag. En ja, op een of andere manier heeft de rechter dus niet echt goed gekeken. Naar mijn mening ook. Maar ook naar mijn mening van
NN. Ben jij jurist?
Nee, ik ben geen jurist. Maar in feite hebben ze dus eigenlijk gekeken met de regels van nu meer.
Ja, dat is eigenlijk ook wat ik ook mijn indruk is.
Ja, en dat was wel echt wel een verrassing. Omdat ze daardoor ook veel meer kosten uiteindelijk moeten terugbetalen aan de mensen die een claim hebben ingediend of die aan die geplaagde
polis. Ja, en daar hebben ze geen voorzieningen voor.
Nee, niet. En ook, dan komt de rente er natuurlijk ook nog bovenop. En dat maakt, maakt gewoon dat die schadepost echt wel oploopt. Alleen nu wel naar de feiten nog steeds moet je niet in paniek raken. Dat is wel echt wel belangrijk wat ik wil zeggen. Omdat ik heb zelf een sommetje gemaakt van wat nou in principe de kosten gaan zijn. En dan heb ik dus gekeken naar
Niels, laat ons niet langer in spanning.
Ik wil het gewoon rustig even toelichten. Van hoeveel mensen hebben een claim ingediend. Hoeveel mensen zouden er uiteraard bij komen. Wat wordt de hoogte van die claims. En ik ben met een bepaalde bandbreedte gekomen. En dan komt het in feite op neer dat in het allerbeste scenario, dan zal het ongeveer het,
nou, voor de NN dan, voor en ons beleggers.
Ja, dan zou het ongeveer 225 miljoen zijn. En in een, naar mijn mening, slechtste scenario kom je op 1,8 miljard uit. Dus ook een hele grote bandbreedte. Maar die wil ik wel belangrijk om te vermelden. Omdat je dan daarmee wel kan rekenen. Ik heb zelf, ben ik een beetje in het midden uitgekomen, zit ik op 1 miljard. En om dat in perspectief te brengen, van bij NN, de kapitaalgeneratie dit jaar raam ik al op ruim 1,8 miljard. Dus het is eigenlijk in feite dat 1 miljard, zelfs ze zouden het meteen moeten betalen, is het een half jaar cashflow. En dat valt eigenlijk nog wel mee. En helemaal op het moment dat, dat het uiteraard over meerdere jaren wordt heen
getild.
Ja. Dus dan betaal je ieder jaar wat en dat gaat het om enkele miljoenen, honderden miljoenen per jaar in een slecht scenario. Ja, dat is, als je kijkt naar ook de balans en het geld wat er binnenstroomt, valt dat wel mee. En ik heb ook berekend
Dat... En is dat nu gewoon, nu ook met die gigantische koersdalen, is dat nu ook ingeprijsd?
Nou, ruimschoots. Want dat is dus het. Kijk, je kan zeggen van oké, als er een claim boven een bedrijf hangt, dan koop ik per definitie niet. Maar als je nu kijkt naar de waardering van een NN, en dan ga ik dus kijken naar de kapitaalgeneratie, die deel je dan door de beurswaarde keer 100%. En dan kom je dus uit op een cashflow yield van ruim 22%. En wat betekent dat? Dus stel dat ze dus alles zouden uitkeren aan de beleggers en de kapitaalgeneratie gelijk zou blijven, dan zou je dus 22% rendement per jaar maken. Nou, dat geeft dus aan hoe laag die waardering is van een NN. Dus dit zit er echt al duidelijk in. Ik had ook verwacht.
Dus daarom heb jij ze bijgekocht?
Zeker. En ik had eigenlijk verwacht dat een deel van die claims al was ingeprijsd. Maar dat was dus blijkbaar niet. Maar wat ik wel weer aangeef, kijk, omdat er nog wel onzekerheid zit in hoe hoog het uiteindelijk wordt, daarom zie je dat de markt dan een zware overreageert. Dus eigenlijk het slechtst denkbare inprijst. En daardoor gaat ook die koers zo hard.
Ja, markten overdrijven altijd. Hè? We zien het nu. We zagen natuurlijk begin dit jaar ineens bij die AI-hype dat ineens Nvidia vloog en Microsoft. Overdrijven ook weer altijd. Ga door, Nieuws, want ik heb nog steeds de naam AZ niet gehoord.
Nee, maar om nog even af te maken bij NN. Ik heb dus echt wel gerekend met de sommen waar ik op uitkom. Dat dus dat dividend niet in gevaar is. En dan zit je echt wel boven de 9%. Ik kom er gewoon met geen mogelijkheid dat in gevaar komt. Dus dat is daarom vind ik die casus NN, vind ik dat ook niet verstandig om nu te verkopen. Dat ondanks dat die onzekerheid wel over die hoogte van de schikkingen in komt te zitten. Maar ze verdienen zoveel geld dat ze dat gewoon kunnen ophoesten. En ook die balans kunnen ze het ook van betalen. Dus ja, in dat opzicht maak ik me dus geen zorgen en heb ik dus iets uitgebreid, mijn positie.
Oké, even voor de hele goede orde. We zeggen het eigenlijk bijna wekelijks. Maar jij, ik doe dat ook. Wij zitten voor de aandeelhoudersreturn in de aandelen. En niet, jij doet het niet om nu een herstelritje naar boven te maken of zoiets.
Nee, dit is gewoon een lange termijn belegging. En ik sta, ondanks dat het en niet gelopen is zoals dat ik hoopte, is mijn beleggingscase volledig intact. En sta ik wel volledig achter deze belegging. Dat klinkt misschien gek, van dat de koers omlaag is gegaan. Maar dat je nog steeds, eigenlijk ben ik nog steeds tevreden over de keuze als NN om die te kiezen als belegging. Dat het dan even op korte termijn niet is uitgepakt zoals gehoopt, dat is iets anders. Maar ik ben van mening met de huidige fundamentals dat je hier op lange termijn echt wel een heel mooi rendement gaat maken.
Geldt het ook voor ASR?
Bij ASR heb ik de sommen als het gaat om de claims nog niet gemaakt. Ik kwam daar gewoon nog niet aan toe. Ik ben met NN echt 2 dagen en avonden eigenlijk mee bezig geweest. Dus ASR komt dan...
Bezig geweest, bellen, doorrekenen.
Veel, ja, en dan kom je er vaak achter dat als je echt veel belletjes doet, dat je dan toch wel iets meer te horen krijgt als dan wat in de media wordt gezegd. Ik kan er echt niks concreet over zeggen, maar ja, dat werkt dan wel vaak.
Okay.
Dus en daar ben ik ook iedereen wel dankbaar voor die ik belde, want daardoor kan je gewoon beter een schatting maken.
Ja, want dat was je probleem. Natuurlijk woensdag. Je was even blanco. Hè? Er was gewoon geen cijfers. En er staat er min 20 op het bord. Iedereen hangt aan je. Wat moeten we doen? Help. Dan is het. Dat was even.
Ja,
een pittig
dagje. Je wil wel met een update komen. Dus dat was echt wel een lastige situatie. Maar ja, ik ben er toen. Ja, we zaten hier allebei. Geloof ik om 9 uur 's avonds waren we hier nog op kantoor op die beruchte woensdag. Dus we hebben er gewoon hard aan gewerkt. Echt veel gebeld. En nu heb ik gewoon meer cijfers gekregen, waardoor ik tot een betere schatting kan komen. Dus dat staat intact. En voor ASR, ik ga op vakantie, maar ik sluit niet uit dat ik toch nog eventjes er...
Ja, heel graag,
want
ik zit er wel een beetje op te wachten eigenlijk.
Voor ASR was het iets lichter, de uitspraak. Met name het verschil zat er in dat de rechter had gezegd dat ASR wel goed had geïnformeerd over de risico's en geen gebrekkige producten had afgeleverd. Het enige waar de rechter het niet mee eens was dat ze over de kosten, dat daar niet goed over was gecommuniceerd, maar wel over risico's. Dus dat was wel een verschil met NN. Dus dan zal waarschijnlijk ook het claimbedrag of het schikkingsbedrag uiteindelijk wat lager uitvallen. Maar ja, een AZ heeft ook al die polissen van Aegon overgenomen. Dus,
ja, het is eigenlijk wel heel, eigenlijk is het gewoon heel lullig voor ze. Want ze hebben die dingen nooit uitgegeven, maar ze zitten ermee. En Aegon zwaait naar iedereen.
Nee, dat klopt. En het is echt voor iedereen is het inderdaad ook een verrassing dat het zo uitpakt. Want ik sprak anderhalf jaar geleden, sprak je toevallig toen Jos Baat en ik hoorde het hem nog
de
zeggen.
De CEO van AZR.
Ja, heel goed dat je dat zegt. Maar ik hoorde het hem nog zeggen van... Nou, ik heb hier geen seconde wakker van. Ik lig hier geen seconde wakker van. Nou ja, we zien het. Het liep even anders.
Ja,
dus zo zie je maar hoe iets kan uit.
Oké, wat is de les hiervan?
Het les is sowieso, maar dat hebben we natuurlijk altijd al gezegd. Ga dus niet te groot in één individueel aandeel, hoe goed de beleggingscase ook is. Dat wil ik wel meegeven.
Ja, een fantastische beleggingspropositie kan desastreus uitpakken.
Ja, daarom zeg ik ook nooit meer dan 10%. Kijk, zelf heb ik daar wel aan gehouden. Maar ik kwam wel wat berichten tegen van mensen die daar dus wat wel groter in zaten. Dus dat. En ook, dat dus ook iedere belegging heeft risico's. Ja, dat natuurlijk weten we dat allemaal wel. Maar dat...
Mag ik nog een stapje verder gaan? Ik begin bijna te denken van, misschien moeten we wel op gaan letten bij fondsen die met gerechtelijke zaken te maken hebben, waarin het over klimaat en gedupeerde consumenten, zoals ze altijd heten, dat de rechters nogal eens in die richting vonden. Shell hebben we natuurlijk gezien.
Ja, dus,
we zien
je al Shell verkopen?
Nee, absoluut niet. De verzekeraars nu. Dus misschien is dat wel iets om in uw achterhoofd te houden. Heeft de SBM Offshore niet binnenkort iets met een corruptiezaak of zo? Wat snel te binnen schiet.
Dat zou ik niet weten. Nee. Maar wat ik wel nog even kijk, je kan altijd zeggen, ja, als er een rechtszaak speelt, koop je niet. Maar je moet altijd wel kijken naar de verhouding ten opzichte van de cash die er binnenkomt. Dat is wel altijd belangrijk om dat in perspectief te blijven zien. Dat wil ik wel echt benadrukken. Dat de ene zaak is de ander niet. Hè? Philips is bijvoorbeeld een heel ander voorbeeld dan deze verzekeraars.
Ja, en doe dingen nooit in de adrenaline. Hè? Ik bedoel, woensdag, als ik nu terugkijk, dan zag ik het woensdag veld zwart in. Zelf ook. En dus ben ik gewoon blij dat ik... toen dacht ik echt van, dit gaat miljarden kosten. En nu sta ik er al iets anders in.
Ja.
En gelukkig heb ik niks gedaan. Gewoon, het moet gewoon eerst even indalen. Maar nogmaals, ik ben ook buy and hold belegger. Ik zit er niet voor de koerswinst of wat dan ook in. Ik denk dat we genoeg hierover gezegd hebben nu. Als je nog vragen hebt, u weet ons te vinden. En is uiteraard zondag in mijn vooruitblik op hier. Ga ik hier natuurlijk ook op in. En verder, je gaf al even wat cijfertjes weg. Maar al je rekensommen van NN, die staan allemaal bij ons op de site.
Daar staan ook de koersdoelen en zo. Dus leest
u dat even.
Ja, je kan zeggen wat je wil op zo'n dag. Je weet wel dat je nummer 1 bent met je score qua artikelen. En veel Twitter-volgers erbij. Maar dat was dan ook het enige positief.
Dit soort dingen horen erbij. En laten we nu maar heel snel naar de luistervragen gaan.
Ja, we kregen echt tig vragen over de verzekeraars. Dat gaan we niet doen. Want ja, ik denk dat we wel de meeste vragen behandeld hebben. Maar ook over andere onderwerpen. Dus ik begin gewoon met de eerste. En die zegt van, nou is het misschien interessant om nu 10 jaar staatspapier te kopen, Arend-Jan?
Ik koop dat. ik beleg in het Vanguard World Bond Fund. Dat is sinds een paar maanden, sinds een jaar misschien alweer. Ja, wel iedere maand een klein plukje erin. Dus ik beleg daar zelf ook weer in. Ik ben natuurlijk ook al ouder, 55. Ik moet mijn risicoprofiel afbouwen. Maar eigenlijk heb ik nog veel te weinig obligaties. Maar zolang die markt zo onrustig is daar, durf ik niet echt veel te kopen.
Oké, helder. En nu, deze is wel interessant. Kunnen we een koersexplosie verwachten als de rente ineens hard gaat dalen?
Ik denk het niet. Omdat we ook geen kracht hebben gezien nu die parabolisch gaat. Dus de aandelen koers stijgen zelfs de afgelopen 2 dagen.
Ja, en een tweede.
Maar echt, vraag mij nooit om koers te voorspellen.
Nee, maar en ook een tweede. Kijk, in het verleden hebben we vaak gezien als de rente juist daalde, dat de koersen ook daalden. Want waardoor kwam dat? Vaak als die rente ineens hard omlaag ging, dan heeft dat een reden, omdat het economisch ineens heel slecht gaat. Dat is vaak de reden waarom. Dus je moet niet denken, als de rente gaat dalen, het gaat altijd om wat is de reden waarom die rente ineens zakt. Als dat komt doordat het economisch ineens veel slechter gaat, dan gaan ook die beurskoersen gewoon omlaag.
Let u daarom vooral maandag echt op die inkoopmanagersindices. Die zeggen alles over het huidige economische momentum.
Ja. Ik zei, we doen geen vragen over de woekerpolis, maar toch wel.
Toch?
Ja, nee, een leuke vraag van Jerry. Hebben jullie zelf een woekerpolis gehad? Arend-Jan, jij?
Nee. Nee, ik weet die tijd nog. Ik ben ook van ik noem mijn leeftijd net. En ik weet, iedereen zat erin en iedereen maakt elkaar gek. En ik ben van gereformeerde huizen. Ik heb altijd meegekregen, geld. Het woord wat bij geld hoort is verdienen en zuinig zijn. En gratis geld. En ja, er waren de gratis adviseurs in dure maatpakken en hele grote BMW's. Ja, dat... Ik vertrouwde het niet. En ik heb een aangeboren risicoavers. Ik ben er nooit ingetuind, zeg maar.
Ja.
Maar ik was er. Ik wist ik toen veel van aandelen, joh. Ik was erin meegegaan. Werkt het ook. Ja. Op feestjes. Iedereen werd er gewoon ingepraat.
Ja, ik was nog. Had nog niet beslissingsbevoegdheid.
En het woord kosten had niemand het in die tijd over.
Nee, maar goed. Ik had zelf niet de mogelijkheid. Ik zat nog in de luiers. Dus ik heb ze zelf niet.
Maar heb jij misschien familie gehad of zo die erin zat?
Ja,
ik denk dat iedereen wel iemand kent.
Ik ken wel meerdere iemanden.
Ja. En met die mensen kun je nog altijd niet over aandelen en markten praten.
Nou,
echt voorgoed,
kan nog wel hoor. Het is
wel
een beetje een open rond.
Mijn ervaring is dat mensen niet meer over aandelen te praten valt.
Een deel, maar dat hangt. Kijk, als jij een beleggingshypotheek in die polis had zitten, dan ben je echt goed ziek. Want dan kon je, de ellende was groot.
Het waren echt gruwelijke dingen, ze hadden nooit mogen bestaan.
Maar goed, dit onderwerp hebben we al goed genoeg besproken. Een leuke vraag van Thomas Vos en die zegt, goedemorgen mannen, waarom is het zo dat dividenden in andere valuta wordt vastgehouden door de giro? Het wordt meestal pas na een week op je vrije ruimte gestort. Bij eurodividenden is dat niet zo. Ja, hij zei dat, het is me wel altijd opgevallen dat het iets langer duurde, maar meestal ging het om een paar dagen. Als je dus Amerikaanse aandelen hebt die dividend uitkeren, dat je even een paar dagen moet wachten. Bij de eurodividenden zit er vaak ook een dagje dat er overheen gaat. Maar ja, zelf zit ik daar niet zo mee of ik na 2 of 3 dagen daarop extra moet wachten. Misschien ben ik wel te makkelijk hoor daarin. Maar dat zijn niet dingen waar ik mij...
Het is gewoon even een extra verdienste voor de giro, denk ik, hè?
Nou ja, dat is ook het ding. Ze zijn wel goed voor zichzelf hoor, met die rente. Want ze geven ook helemaal niks weg.
Je pakt gewoon toch even wat rente mee.
Oké, en dan heb ik nog een vraag van Stijn Werkema. Hij zegt, ik beleg alleen in ETF's en herbeleg dit elk kwartaal. Maar hij zegt, waarom valt mijn dividend dit kwartaal toch 17% lager uit dan vorig kwartaal? En hij zegt, ik zit in de AEX, S&P 500 en de All World Index. En ik weet dat we deze vraag dat ik niet heb voorbereid. Dus ik zie jou al staren.
Ja, ik zit even heel dom te kijken.
Ik denk dat we daar een heel simpel antwoord op zit. Omdat, wat is altijd het dividendseizoen? Het tweede kwartaal. Ja, ik vond hem wel leuk om te stellen. Want ik wist dat je hem niet ging weten terwijl die zo simpel is.
Volgens mij zijn in december de Amerikaanse dividendbetalingen, dacht ik.
Nee, maar dus de meeste zit vooral in mei.
Oh, treurig. Ik zit al 10 jaar in die dingen, hebben we er nooit op gelet.
Nee, maar de meeste zit dus in mei en dat is het tweede kwartaal. En het derde kwartaal is gewoon wat minder.
Ja, ja. Ik heb ook een trekker die zelf herbelegd, dus dan zie je dat gewoon niet.
Tot slot nog een vraag van Joris van Rossum en hij zegt, ja, wat vinden jullie van het bod op Renewy? Ja, daar kregen we ook tig echt zoveel vragen.
Ja, daar
hadden
we ook een apart onderwerp staan.
Ja, maar dat maakt niet uit. Het is altijd wel eens een chaos bij ons, hè?
We gaan zo verder met de IEX Beleggers Podcast, maar eerst graag uw aandacht voor de voordelen van een IEX abonnement. Mijn naam is Patrick Bijersbergen. Als IEX-abonnee ontvangt u dagelijks kooptips, de beste analyses van onze experts, toegang tot onze modelportefeuilles en het wekelijkse magazine IEX Expert, het beste beleggersblad van Nederland. Ga naar ix.nl/actie en voor slechts €24,95 bent u 3 maanden abonnee.
Ja, Renewy, een bod van een premie van 52%. Dan
Weet je wat, Niels? Jij doet even het bod en de cijfers. Ik het leuke verhaal. Zullen we het zo doen?
Ja, dat is goed. Ja, je zou altijd denken, gewoon het was een Australische vermogensbeheerder. Die biedt 52%.
Macquarie.
Ja, 52%. Dan denk je van,
dat is een
bod. Mooie premie. Alleen als je dan kijkt waarop ze het waarderen. En dan zie je dat, en dat is een beetje analistentaal. Maar je kijkt als analist vaak ook van wat is de beurswaarde ten opzichte van het bedrijfsresultaat, EBITDA. En zelfs met dat bod is dat Renewy maar op 8 keer de EBITDA gewaardeerd, iets meer. En sectorgenoten zitten al op 12. Dus ondanks dus dat je geweldige premie betaalt, is het eigenlijk nog steeds vrij goedkoop.
Ja, en René, het bod is ook vrolijk de kliko in.
Ja, nee, dat snap ik wel. Want ja, we hebben dat eerder al. Het was echt een heel laag gewaardeerd bedrijf. Ja, en dan weet je, dat is natuurlijk extra zo, dat dan zo'n partij denkt, hey, daar liggen kansen. Dus dan gaan we even een bod doen.
Ja, en dan hopen ze meteen een knock-out bod te doen natuurlijk, hè, waar niemand meer overheen gaat.
En meestal lijkt dat met 52% ook wel zo. Maar ja, dat was niet het geval, ook omdat dat bod maar iets meer is dan dat het op hoogste niveau dit jaar stond. Dus dat valt tegen. Er wordt ook verwacht dat er een hoger bod nog gaat komen.
Gaat er een biedingsstrijd komen?
Ik denk wel dat als ze het echt willen overnemen, dat ze wel meer moeten gaan betalen. En ik sluit ook niet uit, vaak bij zo'n partij als dit kan er nog wel een bod achteraan komen. Maar
wie zou dat moeten doen? Wat voor partij komen daar voor?
Private equity dus hebben we het dus over. Dat ja, bij dit soort waarderingen, ik geloof ook dat ze goede balans hebben, mooi goed vooruitzicht, ja, en dan een extreem lage waardering. Ja, dat is natuurlijk... dan is het echt een prooi voor private equity. Alleen ja, wij kunnen helaas dat niet altijd te veel over zeggen, omdat gewoon onze grote aandeelhouder daarin zit.
Dus die altijd te passen en te onpassen, daar ook altijd over begonnen, over die belegging. Ja, het komt inderdaad nu wel naar hem toe. Gefeliciteerd, Peter Paul. Maar er gaat misschien nog wel een extra staartje uitkomen. Want... tot, even denken, een paar dagen geleden had ene Coast Capital, en dat is op de Cayman-eilanden genoteerd hedge fund, die zaten er voor 6% in. En toen melden ze bij de AFM dat ze 8,5% waren. 2 dagen 8,5% hadden. 2 dagen voor het bod.
Toeval, hè?
Dat is heel toevallig. Ja. Ik denk niet. René, die staat in Londen genoteerd, is dus gevestigd op de Cayman-eilanden of de AFM hier onderzoek naar gaat doen. Ik denk gewoon niet dat dit in hun veld valt. Ik weet dat niet zeker, hoor. Maar
wie is gevestigd in de Cayman-eilanden?
Dat is de hedge fund.
Oké, niet Renewy zelf.
Nee. Okay, dat is een Brits bedrijf. Oké, sorry, als ik dat verkeerd. Dus die hebben dus 2,5% gekocht. Ik heb even gekeken naar de grafiek, de omzetten, dat soort dingen. Nou, als ze dat in de markt hebben gekocht, die 2,5%, zijn ze weken, zo niet maanden bezig geweest. En dan had de markt echt wel wat geroken. Dus wellicht hebben ze het van een andere partij overgenomen. Ik denk niet dat die elkaar kerstkaarten gaan sturen.
Dan voel je wel lullig, hè? Als je dus je positie verkoopt aan zo'n partij, denk je, oh, die bieden een leuk bedrag. En dat je denkt, nou, kan een redelijk prijs. En dat je dan een dag later ineens zo'n bot ziet. Ja, het is, de wereld is hard, hoor, in de financiële sector.
Dus we weten niet of dit gebeurd is. Maar in ieder geval...
Maar dat koop je niet zomaar op de markt. Daarvoor is die liquiditeit echt beperkt. Dus.
Ja, nee, die dacht dat ze dat melden, gingen er 10.000 stukjes doorheen. Dus dat maakt niet uit. Dus ja, we weten niet. Gaan we hier nog wat van horen of hier onderzoek naar komt. Maar in ieder geval, dit is zeer... zeer, zeer merkwaardig wat er bij René weer gebeurt. En dan hadden we ook nog een bekende Nederlandse chipper. Die kwam deze week met een beleggersdag. Het was geen update of wat, het was een beleggersdag. En zoals we eigenlijk van ASMI gewend zijn, ging de Outlook weer eens omhoog. Tenminste, de good old gouden jaren. Outlook omhoog. Dat zijn we eigenlijk niet zo gewend de laatste tijd. En toen ging de koers een paar procent omlaag op opening.
Ja, ik dacht, maar dat waren wel de doelstellingen voor de middellange termijn. En het was ook, iedereen had ook verwacht dat ze het zouden bijstellen. En als je kijkt naar voor 2025 met 200 miljoen omhoog. En ze verwachten voor 2027, dus dan kijken we dus 4 jaar vooruit. Verwachten ze een omzet van 4 à 5 miljard. Nou, wat we vaak weten bij dit soort chippers is dat het eerder aan de bovenkant uitkomt. Dus je kan nou heel makkelijk met 5 miljard rekenen. Als je dan kijkt, periode 2022-2027, dus als je zo dan kijkt, dan zou dat betekenen 15% omzetgroei per jaar. Nou, dat is natuurlijk heel mooi. Alleen, je ziet dat ook wel weer terug in de waardering. Omdat bij de huidige rentes komt het niet vaak voor dat een bedrijf tegen 27-28 keer de verwachte winst noteert. En ja, dat doet een ASMI wel. Dus ja, het zit ook wel weer...
Het is duurder dan een ASML zelfs. Ja. Base is de duurste van onze drie chippers. Klopt. En dat is de meest cyclische. Zo word je altijd weer verrast op de markt.
Nee, daarom. Dus ja, die groeivooruitzicht, je ziet dat wel in die koers voorbij. Alleen ik vind wel, de chippers, het hoort wel bij je beleggingsportefeuille. Dus ook ik heb dus nog wel gewoon bijvoorbeeld een ASML en een BCI in mijn portefeuille. Omdat ik dat wel wil meepakken. Omdat die vooruitzichten voor de lange termijn dus daar nog goed zijn. Ja, dan weet je, oké, ik betaal wat meer. Maar ik vind dat niet erg, omdat je op lange termijn groei mag verwachten.
Ik zit om die reden in ASML. En we hadden beide voor de AX eindejaars gok. En de topper en de flopper zitten wij met ASMI en BESI in de strijd.
Ja, jij staat nipt voor. Want het hele jaar sta ik dik voor met BESI. Of de hele tijd
eigenlijk vinden we dit nog belangrijker dan wat onze portfolio doet.
Van ons, hè? Ja, maar we maken wel goede kans dat een van onze twee, dat die de beste binnen de AX wordt.
Ja, weet je toevallig wat de Unibail in Parijs doet? Want die hadden we allebei als flopper. En dat ging ook echt goed fout met het aandeel.
Ja,
dus die hadden we ook goed.
Dat was goed omlaag is gegaan, hoor. Ik weet alleen Unibail, het is een beetje uit het oog verdwenen.
Ja, omdat het uit de AX is, hè. Dus het is...
Moet het maar eens opzoeken.
Dus het is ook Frans. En dat
als meestal geen goed teken.
Ja, over Frans gesproken. We zaten natuurlijk allemaal met die vreselijke berichten uit Rotterdam. Maar de vrolijke noot was nog de topman van Ryanair, de beruchte, beroemde Timothy O'Leary, was weer eens aan het ranten geslagen. De man kan er wat van. En dit keer over de verkeersleiding op Heathrow, waar hij gehakt van maakte. Het is echt een leuk filmpje. Kijk in mijn timeline en je lag je helemaal slap. Hij had nog een leuke over de Fransen. The French are pretty good, zei hij. If they are not on strike. But that was only 63 years this year. So ja, 63 ja. days this year. Zoiets. Nou, in ieder geval, hij was weer in vorm. Waren ook nog deze week veel Amerikaanse aandelen. Chippers, Big Tech, je noemde het al even, ze houden de markt hoog. Er waren heel veel nieuwtjes. Gisteravond was er een inval bij Nvidia. Ja, een inval bij Nvidia, ook weer in Frankrijk. En de koers deed niks. Was gewoon tijdens beursuur in Amerika en de koers deed helemaal niks.
Nee, maar het is ook wel redelijk wat waard. En ja, het is toch Europese kant van het...
Nou, dat kan af en toe de radar inhakken. Vraag Microsoft en Google maar.
Ja, dat
die
weer
goed tegen goede boetes aangelopen.
Maar ze kunnen wel een aardig stootje hebben, hoor. Zo'n Nvidia. Een paar miljard is niks voor ze.
Ja, maar marktvervalsing, of wacht even, wat is het goede woord wat hierbij komt? Competitievervalsing, dat is natuurlijk niet iets waar je op zit te wachten.
Maar de Europese boetes zijn wel altijd zoveel lager dan dat je in de VS krijgt. Dus,
Tegelijkertijd ging AMD gisteravond 5% omhoog. Omdat Microsoft zegt van hun AI-producten, gewoon letterlijk gezegd een hoge pief van Microsoft. Die AI-producten van AMD zijn echt fantastisch. Dus die gingen daar omhoog. Dat is een concurrent van Nvidia. En ja, het leuke verhaal hieraan is dat de CEO van AMD, mevrouw Su Xiu, dat is een nicht van Jensen Huang, de topman van en oprichter van Nvidia. Ik heb geen idee of die elkaar kerstkaarten sturen, om in dat thema te blijven, Niels.
En we hadden natuurlijk misschien ook nog kort cijfers van Micron hadden we nog. Dus,
ja.
Ja, dat zou daar wat bijzonders
op? Die maken verlies, maar dat gaat natuurlijk allemaal goed komen, zeggen ze. En het is een heel oud, heel volatiel aandeel. Doet per saldo wel minder dan de SOX. Ik heb dat opgezocht, dus de semiconductor index, de brede markt. Doet ze echt wel minder. Maar de topman had een hele opmerkelijke uitspraak. Die zei, ons aandeel is ondergewaardeerd. Nou, Niels, topmannen en die zeggen over eigen aandelen.
Ja, dat komt niet vaak voor. Het wil nog wel wat zeggen, hoor, als een topman dat zegt.
Dan, en dat, wat zegt dat?
Nou ja, dat hij dat ook vaak echt vindt. Alleen of het dan ook echt zo is, is natuurlijk een tweede.
Ja, ja, de Shell-topman heeft er eigenlijk ook omvloers zo gezegd. Hè?
Ja, ja. Dus dat zijn wel dingen waar ik ook wel... Dat is wel iets wat je, als ze zoiets zegt, dat je wel moet oppikken. Dat is niet een non-event of zo.
Ja, in ieder geval, de koers ging er flink lager op. En daarmee ook ASML de volgende dag. Want Micron is echt een klant van de ASML. Die kopen die EUV-machines van ze. Dus die lui kunnen echt wel wat. Dat wel. En dan was er... Ik had een wauw-moment. De Metaglass-bril. Heb jij hem gezien?
Nee, ja, die...
Een hippe Ray-Ban zonnebril. Dus niet zo'n Apple-duikhelm, maar echt gewoon een hip bril met AI erop. En dan kun je streamen, kun je alles opzoeken. En,
ja, nee, het is handig, maar ik ben met dat soort dingen vaak loop ik
voor
achter.
Voor maar $2,99. Ja.
Voor hoeveel?
$299.
Oh. Ja, maar ik koop ze liever als heel, de helft van Nederland al heeft. Want dan weet ik dat het
goed werkt.
Ja,
ik wacht het ook wel even af.
Alle kinderziektes eruit zijn en dan ben ik aan de beurt.
Ja, die Apple, die nieuwe iPhone 15, die schijnt oververhit te raken. Dus misschien moet ik daar ook nog even een tijdje mee wachten om die... die te kopen. En volgens mij heb ik... vandaag begint tegen Tesla een rechtszaak met al die incidenten die er zijn geweest met zelfrijden, ongelukken. Misschien gaat daar ook wat uitkomen. En volgens mij ben ik er nu helemaal doorheen. En dan gaan we naar de...
Versnelde ronde.
Trap jij af?
Ja, ja, ja. We beginnen gewoon heel sec. Als je de Chinese president was en je moet 3 westerse bedrijven kiezen, welke zou je doen?
Dat is ook een leuke voor de luisteraars. Gewoon welke die graag zou willen hebben. Nou, heel opportunistisch zeg ik dan natuurlijk ASML. Hij is Chinees en dus wil die TSMC ook hebben. En dan, als hij ARM heeft, dan heeft hij de hele keten in handen. Maar misschien dat hij wel liever Lockheed Martin heeft. De Amerikaanse gigawapenfabrikant. Daar ging ik net door. Ik noemde het net al even. ASML zit in een bear market. 20% onder de top. Buy the dip, Niels.
Ja, is niet verkeerd. Alleen ze zijn nog steeds wel redelijk prijzig. 25 keer stijgen. Als je ze niet hebt, zou je het prima kunnen doen. Maar,
doe dan een plukje.
Ja, maar niet heel veel zou ik ze bijkopen. Ik blijf zelf ook gewoon zitten.
Ik ook. Ik heb er ook. Ik ga ook niet bijkopen. Dus,
de rente staan op nieuwe records.
Nee, ik moest toch?
Dat heb je net al gedaan.
Oh, sorry. We bemoeien ons met elkaar stellingen. Dat moeten we helemaal niet doen.
De rente staan op nieuwe records. Is dit... De rente staan op nieuwe records. Is het nu sprake van piekrente? Want we zien die versnelling optreden.
Dat zou kunnen, ja. Dat zie je vaker na versnelling. Zou kunnen, dus maar ik voorstel geen koersen.
Dat een piek inderdaad plaatsvindt na een versnelling omhoog.
ESG beleggen is uit. Een heleboel fondsen worden opgeheven. Bij BlackRock wordt de term intern niet eens meer gebruikt, omdat die... omdat hij besmet is geraakt. En anti-ESG beleggen is in. Niels, zou jij ETF's kopen, anti-ESG ETF's kopen met tickers als MAGA, dus Make America Great Again, en zelfs Bible, B-I-B-L?
Absoluut niet, nee. We hebben het natuurlijk kort over gehad, maar er was gisteren een politieinval bij Nvidia. Is dat een nieuw special occasion?
Kan het worden.
Oké.
Ja, je weet het nooit. Er zijn inderdaad echt Europese, ik noemde Microsoft en Alphabet al. Het kan echt gevolgen hebben. Maar nogmaals, als je ziet wat daar een kas binnen dendert.
Daarom, dus ik heb mijn twijfels daarover. Maar goed.
En dan heb ik er nog eentje. De gas- en olieprijzen stijgen. Het is niet alleen de benzinepomp. De gasprijs is deze zomer ook 80% opgelopen. Moet je je energiecontract nog voor deze winter vastzetten of niet?
Nou, ik heb het zelf niet gedaan.
Consumententip.
Ik werd echt heel toevallig gisteren gebeld door Van der Bron of ik inderdaad wilde vastzetten. Maar dat heb ik niet gedaan. Toen heb ik gewoon eerlijk gezegd, misschien ik overweeg ook nog over te stappen. Dus ik doe dat nog niet.
Ik doe ze alleen nog maar koud. Ik heb zo'n laag verbruik van ik ga die hedge niet betalen.
Ja, en dan gaan we ook gewoon door. We hebben hem gehad. Ja, en omdat we nu aan de richting het einde van de podcast komen, toch nog even 3 grafiekjes van bedrijven waar we nog niet over hebben gehad, waar wel wat nieuws over was. Aye, wat heb jij voor ons meegenomen?
Misschien wel een beetje over gehad. We hadden het natuurlijk al over ASMI en ASML en BESI in de kantlijn. We hebben nog een chipper en dat is NXP. Maar die zijn aan de Nasdaq genoteerd. Zitten ook gewoon in Eindhoven. En daar hadden ze van de week hoog bezoek. Meneer Koek van Apple was op bezoek, want die nemen die chips van NXP ook af. Ze zijn ooit naar de Nasdaq gegaan voor een hoge waardering. Ze hebben verreweg de laagste waardering van al onze 4 chippers. Ze doen 12 keer de verwachte winst of zoiets NXP. En de koers is veel minder volatiel dan onze chippers. Is dat een leuk alternatief voor onze chippers, denk jij dat? Kijk daar eens naar.
Nou, ik heb er eerlijk gezegd NXP, ik heb er eigenlijk nooit echt serieus naar gekeken. Het is natuurlijk ook een beetje, ja, we hebben er ook als beleggers des nooit heel veel aandacht aan besteed. Moeten we misschien wel eens doen. Ja.
Ja, ja, van de week was er nog een grafiek die parabolisch ging. Deze is speciaal voor iedereen die, die ontzettend houdt van de film Trading Places uit 1983. Met Eddie Murphy onder meer en Bill Murray. De Frozen Orange Juice Future gaat volledig door het dak dit jaar. En eigenlijk is dat uit een bandbreedte die er al sinds die film staat. Dus beleg nooit in de grondstoffen futures. Die hebben alleen maar een prijs en leveren geen aandeelhouders.
Nee, je moet heel veel kosten betalen om ze aan te houden, die futures. Dus
ja,
dat
en
is
eigenlijk
voor
heb ik mijn verhaal. Ja, mijn derde grafiek is, die noemde ik Micron. Die heb ik eigenlijk al gehad. Dat is, hij vindt het ondergewaardeerd, maar die grafiek is best wel link. Echt, Micron, welk tijdsframe ik ook nam, presteert altijd minder dan de SOX en dan de brede markt. Dus dat hij dat even weet. En volgens mij moeten we nu naar een echte technisch analist gaan luisteren. Wouter Slot komt erbij van Tostrams. Laten we deze week een keertje anders doen, Wouter. Jij gaat gokken wat ik ga gokken nu dat jij met voor grafiek komt.
Oh, die is
makkelijk. Maar jij weet natuurlijk wel wat ik ga gokken.
Ja, ja, jij wil iets van de verzekeraars ongetwijfeld weten. En
heb je hem of niet?
Nee. Oh. Nee, die was te makkelijk. Ik denk, dat heb iedereen wel gezien.
Te makkelijk? Even 1-2 regels daarover?
Nee, ja, hoe jij een beetje lange termijn is gewoon slecht. Dat hadden we al eerder al aangegeven bij ons ook op de website. Dat zit in een dalende trend. Is afgeketst op die bovenkant van die dalende trend. Dus ongetwijfeld op korte termijn zit er wat herstel in. En fundamenteel zal het onderbouwen zijn dat er wat meer herstel in zit dan wat wij denken.
Niels heeft de blaren op zijn mond staan.
Maar nee, wij zien er voorlopig nog niks in, laat ik het zo zeggen.
Dat is duidelijk. En wat heb je?
We zien vandaag weer wat herstel op de markt. Hè? En dan kijken we altijd naar van, is er zeker voor de speculatief wat te doen? En ik heb eentje die Niels wel leuk zal vinden.
Ik laat me verrassen.
Oh, nee, ja, ik denk, dan zeg je meteen Basic Fit.
Oh ja, toppertje. Ja. Maar die is wel, die is niet heel lekker gegaan de laatste maanden.
Nee, daar zit jij te groot in, Niels. Daar heb je echt een overweging
ook
in.
Ook een overweging, zeker. Ja. Dit jaar is je wel omhoog gegaan, maar ik stond op plus 50% plus of zo. Nee, maar dat is nu wat minder. Ja.
Nee hoor, dit is voor de lange termijn ook helemaal niet interessant.
Nou, dankjewel.
in die zin dat dit een speculatieve trade is. Dus dan kijken we echt even naar de korte termijn. Het aandeel, je zegt zelf al, is... dit jaar staat het nog in het groen trouwens, vanaf januari.
Nee, ik sta nog wel in de groen. Alleen het was meer dan 50%. Dus, ja.
En nu niet meer?
Nee, het is vanaf... wat is het? Vanaf mei of zo is het, ik geloof, 30% gedaald. Maar we zien die daling eigenlijk al een beetje tot stilstand komen. De laatste tijd zagen we nog wel wat lagere bodems gevormd worden, maar die veerde elke keer weer goed op. Dus we zien ook wat divergentie met het momentum. Dus de kracht van die daling loopt eruit. En eigenlijk zien we een soort van broadening patroon. Dan zien we dat de toppen en bodem steeds verder uit elkaar komen te liggen. En dat duidt vaak ook op een bodem. Zeker als dat dus echt gepaard gaat met wat divergentie in een momentum. En onderlangs is hij dus weer aan de onderkant opgevangen. Veert hij nu weer op boven de laatste bodem. Dus die uitbraak is ongedaan gemaakt. En we zien nu weer wat ruimte vrijkomen voor herstel naar die bovenkant van die formatie.
En komen we uit welke koers? Ben je wel geïnteresseerd?
Dan gaan we richting de 30 in eerste instantie. Okay. Maar als het echt een bodem wordt, zoals dit nu eruit ziet, en hij breekt boven die dalende of boven die stijgende weerstandslijn uit, dan kunnen we ook naar de 33. En dat is dan het eerste koersdoel op basis van dat patroon. Dus het is wel speculatief, maar we zien daar wel duidelijk wat leuke dingen ontstaan.
Heb je zelf positie of niet?
Nee. Ik heb vanochtend vroeg bij de opening hebben onze klanten al meteen een signaal gegeven dat wij dit zien. Dus die zijn vanochtend al op de hoogte gesteld. En,
doet hij het goed vandaag?
3,5% hoger. Dus
eindgoed al goed.
Ja. Hey, dankjewel, Wouter.
Hey, nog even aan jullie. Nog even twee kleine vraagjes aan jullie. Dat Basic Fit zo daalt de afgelopen tijd. Valt dit ook binnen dat renteverhaal?
Het speelt absoluut mee, want zij moeten natuurlijk groeien. Het is een groeibedrijf. En als zij, wat ze vaak doen, is inderdaad nieuwe vestigingen open. Lenen ze onder andere geld, rente omhoog. Ja, dat is ongunstig.
Dat is duidelijk.
En ook waarderingstechnisch.
Ja, en aan jou nog de vraag van, jij kijkt ook naar de rentes. Hoe kijk jij tegen die ja, parabolisch gaande rentes momenteel?
Ja, nou, als ik puur technisch kijk, zeker bijvoorbeeld de Nederlandse rente, die heeft lange tijd een beetje geconsolideerd op een bepaald niveau. En die is daar nu weer uitgebroken. Dus die lange termijn trend is hervat. Ja,
ik
zie
daar
voorlopig nog geen, geen niveaus verder. Maar het stijgt lekker door.
Oké, dat is duidelijk. Wouter bedankt, Niels bedankt, Kim bedankt en u natuurlijk hartstikke bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heel veel succes op de beurs en we hebben deze week gemerkt, always expect the unexpected.